Bij Psalm 61 vervoegen wij ons vanavond. Een messiaanse psalm. Dat weten we tamelijk zeker, want we kunnen er geen kant mee op, heet dat. Ik vind het altijd wel leuk om te zien wat voor argumenten gebruikt worden. In dit geval: gij zult dagen tot des konings dagen toedoen, zijn jaren zullen zijn als van geslacht tot geslacht. Dat kan je met geen mogelijkheid letterlijk op David van toepassing brengen. En dus zijn ook de Joden het erover eens dat dit een messiaanse psalm is. Hoe dan alle delen van de psalm verklaart, weet ik niet. Dat maakt mij ook niet zoveel uit. Maar ik heb u wel eens vaker gezegd, voor zover ik weet, zijn alle psalmen messiaans. En het idee van dat sommige psalmen messiaans zijn omdat ze over de Messias gaan, dat is makkelijk te bewijzen. Maar dan zou je ook nog moeten bewijzen dat sommige psalmen dus niet over de Messias gaan. En dat wordt toch een beetje anders. Tot nog toe ben ik er nooit één tegengekomen die niet messiaans was. Het zijn oude psalmen, dus ze hebben een oorsprong in het verleden. En naar al oud klassiek gebruik, ze werden geschreven naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen of gewoon onder bepaalde omstandigheden die ons soms worden meegedeeld specifiek en soms ook niet, maar dat maakt verder niks uit. Ik heb u vorige keer gezegd over Psalm 60 dat die blijkbaar geschreven is naar aanleiding van de grootste veldslagen van David ooit. Die leiden tot de grootste uitbreiding van zijn rijk. Ik heb nog speciaal en met nadruk geweest op de Syriërs van Mesopotamië. Heb ik u eigenlijk Psalm 83 voorgehouden vorige keer? Dat is een lastige vraag. Hè? Ik geloof het niet, hè? Ik vergeet ook wel eens wat toen. Psalm 83, even voor de aardigheid. Gebed om bestraffing der vijanden. Psalm 60 meldt wanneer het was, als hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië, met de Syriërs van Zoba, en Joab wederkwam en de Edomieten sloegen het Saul 12.000. En ik heb je verwezen inderdaad naar 2 Samuel 8 en 1 Kronieken 18 en meer nog 1 Kronieken 19, geloof ik. Maar diezelfde gebeurtenissen, die worden eigenlijk hier in Psalm 83 ook genoemd, niet in de aanhef, maar wel in een opsomming van die vijanden, die genoemd worden, vers 7. Ze hebben tegen u een verbond gemaakt, dus vers 6 nog, tegen u. Nou, het was tegen David, maar David was de van God uitverkoren koning aan wie een onvergankelijk koningshuis was beloofd. Dat was in 2 Samuel 7 en toen kwamen in 2 Samuel 8 kwamen die vijanden die dus inderdaad een verbond gemaakt hebben, feitelijk tegen de Heer. En dan staat er, wie het zijn, vers 7, de tenten van Edom en der Ismaëlieten en Moab en de Hagarenen. Je bent in de tegenwoordige Jordanië, hè? Gebo en Ammon en Amalek, Palestina, dat is Filistea dus, hè? De Filistijnen, met de inwoners van Tyrus, ook heeft zich Asser bij hen gevoegd, zij zijn de kinderen van Lot, dat wil zeggen Moab en Ammon, tot arm geweest. Doe hun als Midian, als Sisera, als Jabin aan de beek Kishon en verdelg ze, enzovoort, hoe het maar heten mag. Maar hier vind je dezelfde opsomming van volkeren eigenlijk. Hier gaat het niet verder dan Asser heeft zich bij hen gevoegd. Maar achter Asser had men in Mesopotamië immers die wagens gehuurd, heb ik vorige keer voorgelezen enzovoort. Zodat het rijk van David, nadat deze allen aan hem werden onderworpen, zich uitstrekte tot ver over de Eufraat. En daar gaat het maar om. Dat we daar vooral niet te gering over zouden denken. Nou ja, ik laat het maar weer liggen. Maar daarover ging dus ook Psalm 60. Ik kwam trouwens kort geleden een vraag tegen of Psalm 83, nee, over de profetische strekking van Psalm 83. Het antwoord dat gegeven werd is: nee, Psalm 83 heeft geen profetische betekenis. Het is naar aanleiding van historische gebeurtenissen. Nooit van Armageddon gehoord? Dat zijn die legers die komen van over de Eufraat. En die Israël zullen omringen. En de heilige stad zullen belagen. Legers van de volken van over de Eufraat. Van de opgang der zon. Dus uit het oosten. En van over de Eufraat. Uit Openbaring. Dat is de laatste slag die geleverd wordt. En die ook leidt tot de ondergang van Babel zelf. Ik bedoel met Babel zelf gewoon nu letterlijk de stad. Als het hoofdkwartier van het antichristelijke rijk, de hoofdstad daarvan. Maar die oorlog van David in de tijd is daar een voorafschaduwing van. Ze spannen allemaal tezamen tegen David en zijn opkomende koninkrijk. En in de toekomst krijg je datzelfde gebied. Dat samenspant tegen de Messias, tegen God en zijn gezalfde enzovoorts. Onder leiding van Babel, maar heel de Arabische wereld zit daarbij in. In ieder geval. En zij komen niet verder dan de vlakte dan van Israël, hoe heet het? Megiddo, Armageddon. De afschrikwekkende gevoelswaarde van de naam Armageddon komt daar vandaan. Hè? Alleen in Openbaring. En in verband met wat Johannes de Heer noemde de eindstrijd der volken. Nou ja, dat is het ook. Nee, niet aan het eind van de 70ste week. 33 jaar later. Ja. Over die dingen gaat het. En dat is dan ook de profetische strekking van Psalm 83, maar ook van Psalm 60. Ik hoop dat u dat dan in ieder geval niet ontgaan is vorige keer. En vanuit Psalm 60 komen wij vanzelf in Psalm 61, want het is min of meer een vervolg op het voorgaande. Dat wil zeggen, het is een messiaanse psalm, daar kan men niet onderuit. Hoewel, ik zal je nog een tip, je kan, ja, als je wil kan je er onderuit. Maar ik zal u die tip wel even geven straks. Daar heb ik wel redenen toe. Maar in het algemeen wordt als messiaanse psalm beschouwd in elk geval. En het spreekt inderdaad over de overwinning die de psalmist, dat wil zeggen de Messias, ten deel is gevallen van Gods wegen. Nou ja, op grond van geloof uiteraard, want dat is waar het over gaat. Het zijn dingen waar mensen moeite mee hebben. En dan zeg ik maar weer eens hoe dat zit. Men heeft er moeite mee omdat men geneigd is in de Heer Jezus, vooral ook in zijn omwandeling op aarde. Hoe zeg je dat netjes, man? Om in hem te zien God. Die term gebruikt men dan ook. God geopenbaard in het vlees. Het is geen Bijbelse term. Die is abusiefelijk en wederrechtelijk in onze Bijbel terechtgekomen. In een totaal ander verband trouwens. Maar de term staat er wel, maar hoort er helemaal niet te staan. Maar men maakt hem tot God in zijn levenswandel op aarde en kan dan geen kant meer op met al die gebeden. O God, hoor mijn geschrei, merk op mijn gebed van het einde des lands, roep ik tot u als mijn hart oversteld is, enzovoorts. En ja, wat men ervan overhoudt, omdat men daar niet onderuit kan, is letterlijk dat de Heer bidt en zijn ziel oversteld is in de hof van Gethsemane, om zo te zeggen. Maar daarbuiten kan men zich die dingen niet voorstellen, omdat men dat weggewerkt heeft. Hè? Maar wij zouden bedenken dat de Messias wel degelijk mens is. Ja, nog steeds. Ja, hè? En in zijn omwandeling op aarde, voordat hij officieel werd aangesteld, dat wil zeggen voor zijn dood en opstanding, leefde hij op aarde als mens. En het is deze mens die aan het woord is, die dat grote koninkrijk zou ontvangen, dat dan wel heet het koninkrijk Gods in het Nieuwe Testament bij gelegenheid. Maar dat betekent, omdat het van Gods wegen bepaald is en door Gods kracht ook daadwerkelijk is opgericht. En dat betekent ook dat de koning van het koninkrijk van Gods wegen daartoe is gesteld. Zoals bijvoorbeeld in het verleden ook David van Gods wegen gesteld werd, winst. En dan zegt hij, dat was toch niet het koninkrijk Gods. Dan zeg ik, nou, zijn troon wordt genoemd bij meerdere gelegenheden de troon des Heren. Er staat er wel. En bovendien, voor zover het de troon was van het huis van David, zou het dan toch, na verloop van tijd, afzienbaar weet ik niet, maar na verloop van tijd zou die troon dan toch de troon van de Messias, de zoon van David, worden. En hoe dat zo gekomen is, ja, dat berust inderdaad op de gehoorzaamheid, of gewoon op het geloof van Jezus Christus. De mens, de zoon des mensen. Bovendien, wat staat er ook alweer? Je leest er zo overheen in Genesis natuurlijk. Was het Genesis 9? De uitspraak, wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. En algemeen bekend is dat het betekent dat God een mens aanstelt over de mens. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat mensen worden aangesteld om over mensen te heersen. Dus de gedachte die daarin steekt. En daar wordt later op teruggekomen in iets als Johannes 5. De Vader heeft al het oordeel, alle macht, al het oordeel, aan de Zoon gegeven. Dat is logischerwijze dus de Zoon van God. Maar er staat, de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, omdat hij de Zoon des mensen is. Daar moet je toch 3 keer over nadenken. Het had ook kunnen zijn omdat hij nou eenmaal de Zoon van God is. Maar dat staat er nou juist niet. Er staat omdat hij de Zoon des mensen is. Want alle oordeel zou, alle macht, alle koningschap, om zo te zeggen, zou gegeven worden juist aan één mens. Of diens erfgenaam. Beginnend bij Adam en dan de reeks van de generaties door, komt die lijn nou eenmaal uit. Via Noach, Abraham, David, komt die uit bij de Heer Jezus Christus. De mens wel te verstaan. En die wordt van Gods wegen aangesteld. Een volstrekt Bijbelse gedachtegang. En er staat nergens in de Bijbel, voor zover ik weet, want dit is negatief gezegd, dat negatieve dingen kun je nooit bewijzen. Maar ik heb nog nooit in de Bijbel gelezen dat de verhoging van Jezus van Nazareth, zijn aanstelling tot koning en tot hoge priester, gebaseerd is op het feit dat hij geboren werd uit een maagd. Oh goed, anders gezegd. Dat het gebaseerd is op dat hij van Gods wegen dan wel door de Heilige Geest verwekt is geworden. Die leer bestaat wel, maar ik heb het in de Bijbel nog nooit ergens gelezen. Wat ik in de Bijbel lees, is dat hij in die positie is aangesteld op grond van zijn gehoorzaamheid. En op grond van zijn erfrecht, want het moet wel bij elkaar passen natuurlijk. Hè? Maar er waren er meerdere met dat erfrecht uit het huis van David, in de loop der tijd ook. Maar deze werd genomen op grond van zijn volkomen gehoorzaamheid aan God. Enzovoorts. En zo staat het ook, hè. Wij worden zalig, wij worden behouden uit het geloof van Jezus Christus. Met zijn dingen die niet algemeen bekend zijn. Dat komt omdat dit soort onderwerpen, ja, dat die lenen zich uitstekend voor oeverloze filosofie. En dat is ook gebeurd dus in de loop der tijd. En met al dat gefilosofeer raak je vanzelf de grond kwijt, ja. Zo gaat het. Dat is jammer. Heere, behoed mij voor de filosofie. Ja. Echt. Je moet blijven bij wat de Bijbel zegt. Dat is het dan. Daarna moet je leren begrijpen wat dat dan is, wat er gezegd wordt. En hoe die dingen samenhangen. Maar goed, daarvoor zijn we weer hier. Dus we nemen maar de draad op, hè. Vers 61, een psalm van David, niettemin. Lees je gewoon, zelfs bij orthodoxe commentatoren die zeggen het is geschreven na de Babylonische ballingschap. Bij de terugkeer uit ballingschap. Verlost van de vijand. Enzovoorts. Nou ja, ik hou het maar gewoon op. Psalm van David. En dus geschreven in zijn dagen. voor de opperzangmeester, dat weet u langzamerhand, hè? Dat wil zeggen dat het iets van doen heeft met de eeuwigheid, met het oog op de eeuwigheid. En bovendien staat er op de neginot, die zijn we inmiddels vergeten weer, denk ik, maar in het verleden zijn we die nogal eens een paar keer tegengekomen. Dat is het snarenspul. Snarenspel. Hoe noem je zoiets? Neginot, dat zijn de verzamelde snaarinstrumenten. Het woord heeft de betekenis van iets met de vingers doen. Aanraken met de handen. Als je het lomp neemt en als je het heel genuanceerd neemt, betekent het tokkelen. Dat doe je met je tengels. Tokkelen. Snaren trekken. Dat heeft iets van doen wel degelijk met werk. Iets doen. Maar het heeft ook iets van doen met spanning. Ik weet niet of ik u dat wel eens verteld heb. Maar het idee bij snaarinstrumenten is dan toch in ieder geval dat de snaar eerst gespannen moet zijn. Want als er geen spanning is, geen stress, komt er ook geen muziek uit. En zo is de blues ontstaan, broeder. Ja, sorry. Maar zoiets dan, hè. Zonder spanning, dat weet iedereen, hè. Als dat er niet eerst is, die gedrevenheid enzovoort, dan kan er ook niks mee gedaan worden. Maar dat is het nou juist. En hier in deze samenhang is dat ook duidelijk. Je hebt eerst de spanning van die oorlog, van die strijd, die bedreiging enzovoort. En daar komt dan niet alleen dit lied uit voort, maar de hele inhoud van het lied ook. Dat wil zeggen, daar komt die overwinning uit voort. En dat is waar het om gaat, hè. Goed. De neginot. O God, hoor mijn geschrei. Geschreeuw is het eigenlijk, maar dan in een oudere spelling. Hoor mijn geschreeuw. We hebben het al vaak aangehaald. Hebreeën hoofdstuk 5, waar onverbloemd staat dat hij geschreeuwd heeft tot God. Met luide roeping enzovoort. Gebeden geofferd heeft. Onder tranen tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Het staat er tamelijk laconiek en dus wat afstandelijk. En ik wou het ook maar zo houden eigenlijk, want wij kunnen ons niet, ik in ieder geval niet, wij kunnen ons daar niet in inleven, lijkt mij. Het lijkt mij trouwens dat het ook niet verstandig is om het te proberen, overigens. Maar hij bad tot God. Hij schreeuwde tot God. Merk op mijn gebed. Hoor mijn gebed. Luister. Van het einde des lands. Kennelijk is bedoeld het einde van het leven. Daar waar het land ophoudt. Het zijn liederen. Het is dichterlijke taal. Dus het einde des lands kan zijn het eind van het land der levenden. Bovendien aan het einde van het land. Wat heb je aan het eind van het land? Als je dan nog verder gaat, het eind van het land. Ja, de afgrond, de zee, de afgrond. Maar die is een beeld van de dood, dat weet iedereen. En het einde van het land is dus op de grens van dood en leven. Dan, hè, het hogere niveau. Van het einde des lands roep ik tot u als mijn hart overstelpt is. Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Dit soort uitdrukkingen zou zijn, dat is veel te genuanceerd. Zo genuanceerd is het Hebreeuws niet. Dus maak je meteen achterdochtig. Je zou moeten lezen die hoger is dan ik. Die voor mij onbereikbaar is. Dat staat er uiteindelijk ook natuurlijk. Ik roep tot u als mijn hart oversteld is, leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Bij einde des lands denk je aan de afgrond en dus de diepte van de dood dus eigenlijk. Hè? Maar goed, dat is beeldspraak waar weinig aan toe te voegen is. Afgrond, zee, dood, diepte dus. Maar leid mij op een rotssteen. Nou ja, het staat er meteen al achter. impliceert inderdaad dat die hoog is. Wat die rotssteen heet, dat is bijna Nederlands. Het Hebreeuwse woord tsoer. Daar komt ons woord rots vandaan. Tsoer. De letters zijn wat omgedraaid. Maar zo heeft de spraakverwarring nou eenmaal gewerkt. Verwisselen van letters. Tsoer. Rots is het. Maar tsoer kennen wij bijvoorbeeld in de naam Tyrus. Die naam is dat. Het is een tsade aan het begin. Bij Tyrus. Tsoer. En dat is een rotssteen. Een beetje groot in. Die uit het water stak van de Middellandse Zee, voor de kust van Libanon, zeg maar. Zit er nu aan vast, maar dat weet u, hè. Dat is omdat Alexander de Grote een dijk, een dam heeft aangelegd om die stad daar op die rots alsnog te veroveren. De stad bovenop die rots. Nou, het was niet zo hoog, maar het steekt wel degelijk boven het water uit. Het wordt uitgebreid beschreven door de klassieken van dag tot dag. Hoe ze dat allemaal gedaan hebben, wat het weer tegen zat en wat ze deden om het tegen te houden. En weet je veel wat allemaal. We zijn goed op de hoogte, hoor, van dit soort dingen. Maar zo'n rots is dus een klip, een rots, maar daarmee een schuilplaats. Maar per definitie een hoogte, een hoge klip. Een omhoogstekende klip, want dat is waar het feitelijk over gaat. En daarmee zie je de tegenstelling in vers 3 en meteen ook de structuur. Aan het einde des lands, dat is de diepte, de afgrond, roep ik tot u. En het gebed is, leid mij op een rotssteen die hoog is. Hoger is dan ik ben. En dat is ook gebeurd. U kent toch de uitdrukking uit het Nieuwe Testament. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En u kent toch ook... En wijsman bouwde zijn huis op een rots. Een rots der eeuwen. En hoe het allemaal maar eten mag. Het is spreekwoordelijk. Ook in onze liederen. Maar ook in de Bijbel. Zeker ook in de psalmen. Je hebt ook aan de negatieve kant. Want Tyrus is natuurlijk aan de negatieve kant. Je hebt ook trouwens Edom. Want Sela. Het oude antieke Sela. Ligt inderdaad hoog op een rots. Eén keer opgewezen, broeder, doet nooit meer. Dat doe ik echt niet meer. Nee? De Berghor, nou ja. Sela, nee, niet te doen. Nee? Zo zwaar, zo hoog ook. En dan bovenop een vlakte. Ja, een veilige plaats. Ideale hoofdstad. Tegenwoordig alleen nog maar scherven. Maar die strooien ze daar rond voor de toeristen. Dan maken ze wijs dat het overblijfselen zijn van het oude Sela, de Bijbelse tijd. Dus er worden kapitalen betaald voor een handjevol scherven die gisteren gemaakt zijn. Ja, ja, dat is dan toch wel mooi. Ze zijn dan toch weer nieuw. Hè? Doe maar. Leid mij op een rotssteen. Dat is klassiek. Waar zoek je je veiligheid? Op een rotssteen hebben we al die kastelen ook aan te danken die op de punt van een berg, de top van een berg gebouwd zijn. En je vraagt je af, hoe hebben ze het allemaal naar boven gekregen? Daarop gestapeld. Ja. Ja, daar gaat het over. Eigenlijk is het altijd een beeld van de enige echte rotssteen natuurlijk. En daarmee van de hemel zelf, hè? In de positie van Christus. Ja. Leid mij op een rotssteen die hoger is dan ik. God heeft Jezus uitermate verhoogd. En let op waar het staat. Ik zoek die dingen soms niet op. Maar ja, u weet waar het is. Het is Filippenzen hoofdstuk 2 of zo. Filippenzen hoofdstuk 2. Want kijk, dat ik hem opzoek. Wel, dat is omdat zo'n uitdrukking, God heeft hem ook uitermate verhoogd, eigenlijk weinig betekenis heeft als men de gedachte heeft dat hij altijd al zo hoog was. Daar had ik het dus straks even over. Als men hem bij voorkeur en bij uitsluiting ziet als God, hoezo zou hij verhoogd kunnen worden? En daarom zoek ik hem op, want er staat ook uitdrukkelijk, hij heeft zichzelf vernederd. Dus dan nog meer van die woorden, vernietigd. Maar ik doe alleen nog maar even nu op vers 8. In gedaante gevonden als mens, niet in gedaante als God. En dus niet als God geopenbaard in het vlees. Dat kan namelijk helemaal niet. Hij was de gestaltenis Gods, vers 6. En hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen, vers 7. Hij was Goden gelijk. Hij werd de mensen gelijk, vers 7. En in gedaante dan weer gevonden als mens. In zijn omwandeling op aarde, als mens. En daar staat er letterlijk, als mens. In gedaante gevonden als mens. Heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden. Want gehoorzaamheid vraagt onderwerping, onderdanigheid. En onder, dat is neder, hè? Dus het veronderstelt nederigheid. Dat is wat vele mensen tegenhoudt om tot geloof te komen. Men wil zich niet onderwerpen, men is er te hoogmoedig voor. Ja. Maar in gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden. Dat is dus in zijn omwandeling op aarde. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Dat wil zeggen, hij is van Gods wegen vernederd geworden. Ja, door mensen ook. Maar ook van Gods wegen. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Implicerend dat hij dus inderdaad uitermate werd vernederd. En dat is dus wat ik heb tegen de ideeën over de goddelijke godheid, dan wel de goddelijke attributen van de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde. Men doet tekort aan zijn vernedering. Men probeert zijn vernedering weg te redeneren. En Peter zegt erbij later dat juist daarin hij ons een voorbeeld heeft nagelaten. Dat toen hij gescholden werd, schold hij niet weder enzovoorts. Dat was voor Pilatus. Toen hij als schaap dat geslacht werd, zijn mond niet opendeed. Zegt geen niks, zei Pilatus. Niks te zeggen, echt niet. En hij zweeg. Dat is onderwerping. En daar gaat het over. Hè? In gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Die zou hem hoog geweest zijn, te hoog geweest zijn, maar God heeft hem daar geplaatst. God wekt hem op uit de dood en zei, zit aan mijn rechterhand. Zo staat het er. De beschrijving is dus van de verhoging, de verheerlijking, of hoe je dat maar noemen moet, van de Heer Jezus Christus. En dan gaat het over hier in Psalm 61, vers 3. Ik roep tot u als mijn hart overstelpt is. Uit banden van de dood, maar dat is een andere psalm hoor. Maar daar gaat het over. En leid mij op een rotssteen, die wordt geacht niet te wankelen, dat weet u toch hè. Rotssteen, tsoer, wordt geacht te blijven staan. Die te hoog zou zijn, staat er. Vers 4, want gij zijt mij een toevlucht geweest, een sterke toren voor de vijand. Gij zijt mij een toevlucht geweest. En wat eerst heet, toevlucht heet daarna een toren. Waarin men zich verschanst. Dus ook wat in de Bijbel overigens beschreven wordt bij gelegenheid. In verband met de toren komt er zo op. Maar ik lees eerst vers 5. Ik zal in uw hut verkeren, in eeuwigheden. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene uw vleugelen, punt Sela. En als je dat Sela nou gewoon laat staan, heb je een tamelijk correcte en in ieder geval zeer herkenbare parallel. In vers 4 gaat het over een toevlucht, namelijk een toren. En in vers 5 gaat het over een hut, namelijk een rots, want Sela is in hoge mate hetzelfde als Tsoer. Dat wil zeggen, een rots. Bij Sela is de gedachte aan dat hij hoog is trouwens nog veel sterker. In het algemeen. Maar die ga ik niet uitleggen. Het gaat erom dat we hier van doen hebben met een parallelisme... waarin de naam Sela wel degelijk is opgenomen. Een rots. Men had het dus best zo kunnen vertalen. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgen uw vleugelen op een rots. Of in een rots. Of zoiets. Een hoge steen. Ik zal in uw hut verkeren, staat er. Het woord hut is ohel. Wij kennen dat van ohola. Ohola. U begrijpt dat een dame was, maar niet fanatiek. Ohola en Oholiba. Ohel, tent. Ja. Ken je die niet? Uit de profeten niet? Nee? Die twee vrouwen als uitbeelding van de twee huizen van Israël? Oh. Nou ja, hebben we het nog wel eens over dan misschien. Maar ditzelfde woord hut wordt gebruikt wel degelijk voor de tabernakel. Ohel. Hoewel de algemene betekenis is die eigenlijk gewoon van wat wij een Bedouinentent noemen. Dat wil zeggen een woning, maar dan min of meer dan toch buiten de legerplaats. Als u begrijpt wat ik bedoel. Niet een woning, maar niet in de stad. Een woning buiten de samenleving of zo. Dat is altijd leerzaam in de... Daar in het nabije Midden-Oosten, steden zijn steden. Ga je de steden uit, je hoeft niet ver, maar vlak buiten de steden al kom je ze tegen. Overal. Bedouinententen. Die leven niet volgens de principes van de stad, maar leven inderdaad daar buiten. Leven hun eigen leven. Ze zijn uitgegaan buiten de legerplaats, ze horen er niet in. Het is een uitbeelding van onze positie. En die tenten, dat heet een OL. En dat is dus ook het woord vaak, er zijn andere woorden ook, maar het is een van de woorden voor de tabernakel. Want die wordt geacht ook gewoon zo'n Bedouinen tent te zijn. Als ik me goed herinner, was de buitenste bedekking van dassenvellen. Dat is gewoon ruwe, of wat het maar was dan. Maar ruwe vellen, het zag er dus helemaal niet uit. Het ziet eruit zoals een Bedouinen tent eruit ziet, zal ik maar zeggen. Het heeft niet de bedoeling om er chic uit te zien, waarom ook. Nou ja, men woont erin. Ja, dat is wel iets belangrijker. Maar die tabernakel was uitdrukkelijk buiten de legerplaats. Ze waren Egypte uitgetrokken en kwamen toen in de woestijn terecht. En daar woonden ze allemaal in tenten, de Heer ook. En dat heet dus ook zo. Nou, dat is het idee ervan, hè. Ik zal in uw hut... verkeren. Trouwens, ohel kennen wij ook gewoon in het Nederlands als het bijvoeglijk naamwoord hol, dan wel het zelfstandig naamwoord hol. Kan ook nog. Alleen die hebben wij in Nederland gewoonlijk niet al te veel. En het Engelse hollow, of klopt dat allemaal van ohel? Een holte, een ruimte waarin men leeft. Dat is de feitelijke betekenis daarvan. En dus goed te vertalen of op te vatten als een schuilplaats. En zo gebeurt het hier ook. Ik zal in u het verkeren. En er staat er in eeuwigheden, meervoud. Onbeperkt, oneindig. Ja, en dat in het meervoud. Waarmee de betekenis niet verandert. Maar waarmee de betekenis wel versterkt wordt uiteraard. Wij vinden trouwens dit soort uitdrukkingen al, vonden ze trouwens al eerder in bijvoorbeeld Psalm 15. Meteen in de aanhef van de psalm. Heere, wie zal verkeren in uw tent? Met als variant, wie zal wonen op de berg uw heiligheid? En dan hebben ze dus ook bij elkaar. De tent, dan wel de berg. En je vindt het ook in psalm, ik moet even zoeken, psalm 23. De grondgedachte, daar staat niet berg, die tent hoor. Maar er staat wel, Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Voor de gelegenheid heet het huis des Heren in Psalm 61 dus nu even een tent. Waarom ook niet? Ik zal in uw hut, in uw tent, in uw ohel verkeren. In de uw holte, kan het ook nog zijn. Soms is dan holte van uw hand en zo, weet u wel. Ik zal in uw hut verkeren in eeuwigheden. Voor altijd. Hetgeen boven wat grote taal is. Een hyperbol heet zoiets. Bij David. Want ja, David is wel eens, heeft een redelijke leeftijd bereikt. 70 jaar. Maar dat is nog geen eeuwigheid. Laat staan twee. Dus ja, daar struikel je dan over. Ik zal in uw hut verkeren in eeuwigheden. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene uw vleugelen. Nou heb je voor verberging, verborgene, ook nog wel wat verschillende termen. Wat synoniemen in het Oude Testament. Maar deze, die hier gebruikt wordt, is toch de standaarduitdrukking voor wat in het Nieuwe Testament genoemd wordt de verborgenheid. Mysterion. Daar zit trouwens dit Hebreeuwse woord in. In het woord mysterie. Het is namelijk het Hebreeuwse satar. Satar. Verberging. Niet in de zin van iets dat, waarvan niemand enige weet heeft, maar in de zin van men weet dat het daar is, maar men weet niet wat het is. Soms weet men ook zelfs waar het is, maar dan nog niet weet men wat het is, omdat het aan de waarneming onttrokken is. Dat is het, hè? Mysterie. U weet, het tegenovergestelde van verborgenheid is openbaring. En openbaring betekent letterlijk, zo letterlijk mogelijk, ontsluiering, onthulling. Het wegnemen van de onthulling. En wat er dus onder die onthulling steekt, dat heet satar. Het is er wel, maar we weten nog niet, weten niet wat het is. En het is een term ter aanduiding van het werk Gods, dan wel het werk van de Messias. Van Christus, van de geest mag ook natuurlijk, want dat is dan toch hetzelfde. Het werk van God in onze tegenwoordige tijd, sinds het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Met dank aan 1 Petrus voor de uitdrukking. En wat wij hier lezen is heel makkelijk te verklaren. Niet omdat je het hier meteen ziet staan, maar omdat je het kent uit het Nieuwe Testament en herkent als je dit leest. Het gaat over de opstanding van Christus uit de dood tot in de hemel zelf, zijn uiterste verhoging. Daar heeft hij zijn toevlucht genomen uit een vijandige wereld. God heeft hem uit een vijandige wereld getrokken en verlost. En gezet op een hoogte die voor de mens normaal te hoog zou zijn. Maar heeft deze mens, de zoon des mensen, want het heet zo in de Bijbel hoor, de zoon des mensen gezet aan de rechterhand Gods. Nee, in de hoedanigheid bovendien van een bepaalde functie. Daar gaat het verder ook over in het verdere van deze psalm. Namelijk in de functie van koning en hoge priester. En meer specifiek naar de ordening van Melchizedek, niet naar de ordening van Aaron. Dat komt trouwens niet, want de Heer stamt niet van Levi af. Of van Aaron, zegt Hebreeën 7. Maar daar is hij geplaatst en dat is vooralsnog in het verborgene. En daar hoort dat woord satar absoluut bij. Want dat is de situatie in onze bedeling der verborgenheid, waarin de Heer gezeten is op de troon der genade. Ik roep maar even wat nieuwtestamentische termen. Ja, als je die niet kent, dan herken je dat dus ook niet. Dus de specialisten, zal ik maar zeggen, die zien het niet. Je hebt mensen die zijn gespecialiseerd Old Testamenticus. Je hebt zelfs lui die hebben zich gespecialiseerd in de psalmen. Dat zijn psalteristen. Beetje veel. Beetje veel. Maar die hebben zich gespecialiseerd. Die komen er dus nooit meer uit. Specialisten, daar heb ik alle bewondering voor. Maar ik zou het niet graag willen wezen. Want u weet hoe het is met specialisten. Die weten, dat weet u maximaal, die weten dan veel van weinig. En hoe gespecialiseerder ze zijn, hoe meer ze weten van nog minder. En als ze erg lang doorleren, dan weten ze alles van niks. Reken het maar uit. Kan niet missen, daar gaat het naartoe. En ik denk soms dat we tegenwoordig in onze samenleving dat punt langzamerhand bereikt hebben. Het barst van de specialisten, maar we weten... Waar gaat het eigenlijk over? Over niks. Het dient tot niets, het leidt tot niks. Nou, doe maar. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene. De Heer heeft zijn aangezicht verborgen voor de wereld. Voor een vijandige wereld waaraan u ontrukt is, overigens. Aan die heidenen en de volkeren die samenspannen tegen God en tegen zijn gezalden, zeggen, laat ons hun banden van ons werpen en hun touwen verscheuren. Dat is Psalm 2. Dat is de huidige situatie nog steeds. Maar hij heeft zijn toevlucht genomen in het verborgene van uw vleugelen, staat er. Die is ook mooi, want dat begrip vleugel, wij kennen het als vliegtuigvleugel, hebben we een fokker te danken. Of als, weet je veel, vogeltjes hebben vleugeltjes. Als je er lang over nadenkt, begrijp je dat het ook hetzelfde woord is. Een vogel heeft een vleugel. Ja, Toma. Toch? Het is gewoon hetzelfde woord. Ja. Maar eigenlijk, het woord vleugel heeft de betekenis van... het strekt zich uit, dat wat uitgestrekt wordt. En bij voorkeur ook ergens overheen. En daar zit dus het begrip bescherming en bedekking in. En dat het ons doet denken aan vogels. Nou ja, het is niet helemaal ten onrechte. Die verbinding is er ook. Beslot, die beesten die flappen dan ineens zo'n flap, zo'n vleugel uit, zal ik maar zeggen. Want daar zit hij weer flappen aan als die van Fokker was. Ja oké. Okay. Nou goed, ze strekken wat uit. Maar dat het iets van doen heeft met gevleugelde dieren. Jawel, maar hetzelfde woord vleugel wordt ook gewoon gebruikt in de betekenis van een afgod. Of een afgodsbeeld. Dat heet ook een vleugel. In de zin van iets, een ding, iets of iemand bij wie men bescherming zoekt. Onder wiens vleugelen men schuilt, heet dat dan bij gelegenheid. Hè? En... wat enerzijds heet de gruwel der verwoesting, heet anderzijds in dezelfde Bijbel de gruwelijke vleugel. En als je niet wil weten hoe dat zit met die woorden, dan begrijp je dus nooit waar het over gaat. Maar het is gewoon een gruwelijke afgod dus. Dat kan het ook zijn. In dit geval gaat het over God zelf uiteraard. Maar het gaat over uitbreiding en bescherming. Dat is wat het is. Het is het Hebreeuwse kanaf. Wij kennen het. Nou, het Engels kent dat als canopy. Kent u dat? Canopy. Weet u wat het is? Canopy. Het is een gewelf. Dat wat zich uitstrekt. Inclusief het uitspansel. Die is ook wel aardig. Het is de hemelboog. Hemel, maar het is ook de hemel van een hemelbed bijvoorbeeld. Een gewelf. Dat wat uitgespannen is. En waaronder men zich bevindt, uitdrukkelijk. Nou ja, dat begrip is het. Men zoekt er een soort onderdak onder, bescherming. Een huisvesting zelfs kan het nog wezen. We hebben trouwens, voor zover ik kan nagaan, alleen het woord canapé van overgehouden. Want een canapé is geen hemel, een canapé is een uitgestrekte stoel. Een stoel die zich uitstrekt. Tot bank. Dat weet u toch, een canapé. Van de canapeuzes? Nee, weet je niet meer. Ja, nou ja. Dat is een lange stoel, een stoel met een hele lange zitting, dat is het eigenlijk. Ja. Maar goed, dat is wat het is. Vleugelen dus. Waaronder men zou schuilen of die bescherming biedt. Enzovoorts. En in de Bijbel komt het dikwijls voor in deze betekenis. En dat is wat hier dus gezegd wordt over de Messias. Waar het hier over gaat, nou ja, over de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus. Maar dat is dan wat langzaam gezegd. Maar het gaat inderdaad over zijn uiterste verhoging. Terwijl naar menselijke maatstaven hij zou sterven, aan het einde van zijn leven kwam, heeft God hem verlost. En we weten hoe het gegaan is, uit de dood. Dat staat hier niet echt bij, dat het uit de dood was. Maar wat er wel staat in de volgende verse, is dat het deze verlossing zijn leven verlengd heeft, zodanig dat hij eeuwig leven heeft ontvangen. En daarom kunnen de commentatoren er niet onderuit, de Joden al niet, dat het op een of andere wijze dan toch een messiaanse psalm is. Vers 6 dat nu volgt, is feitelijk ook het hoogtepunt, het hart van de psalm. Ik doe dat niet vaak, maar ik zal u nu even een structuur geven van hoe die psalm in elkaar zit. Ik doe dat niet vaak, want nou ja, het heeft een boel tijd en het dient soms niet echt tot iets. Hier wel, want kijk maar even mee. Je krijgt in vers 1 krijg je gewoon het opschrift. Het is een lied of een gedicht en er moet nog eenmaal een titel boven. Dat is vers 1. Dan krijg je aan het begin, dat is vers 2 en 3, een gebed. En die komt overeen met het einde van de psalm, met vers 9, namelijk een lofprijzing. Heb u dat? Het eerste en het laatste deel komen overeen. 2 en 3 een gebed, 9 een lofprijzing. Dat is dus ook een gebed, maar een aanbiddend gebed. Dan krijg je in vers 4 en 5 vervolgens de uitdrukking van het geloof, of moet ik zeggen het vertrouwen van de psalmist. Want gij zij bent toevlucht geweest, een sterke toren voor de vijand. Ik zal nu het verkeer in eeuwigheid, ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgen uwe vleugelen. De Sela eventueel. En dan, dat komt overeen met vers 7 en 8. Want dat is net zo goed de uitdrukking van geloof, vertrouwen. Je mag ook opschrijven, geloofsvertrouwen. Dat vind ik, dat is een bestaand woord. Maar het is twee keer hetzelfde. Dus ja. Dat is net zoiets als een verzoendeksel. Het is twee keer hetzelfde, ja. Nou goed. Want vers 7, wat zei ik, 7 en 8 is ook vertrouwen. Gij zult tot de koningsdagen toedoen. Hij zal eeuwig voor Gods aangezicht zitten, enzovoorts. En wat je dan overhoudt is alleen maar vers 6. En die staat daarmee dus echt in het midden van de psalm. Qua structuur. Heb je dat? Begrijp je die structuur? Vers 6 staat dus in het midden. En daar wordt de reden van het een en ander gegeven. De oorzaak, met het woordje want. Want gij, o God, hebt gehoord naar mijn gelofte. Gij hebt mij gegeven de erfenis dergene die in uw naam vrezen. Dat is natuurlijk ook twee keer hetzelfde in het ene vers. Maar het vers staat centraal. Die structuur, dat noemen ze een introversie. Dat is een bekende structuur. Introversie, dat wil zeggen, hij wijst. Versie, hij wijst naar het midden, intro. Het is punt 1, punt 2, punt 3 en dan loopt hij weer terug. Punt 2, punt 1. En dan krijg je A, A, B, B, C in het midden. Nou, zo'n structuur krijg je dan. Zo schrijf ik het ook inderdaad op. Dat geeft een mooi overzicht en je ziet in één oogopslag wat de essentie is van de psalm. En dat is vers 6. Want gij, o God, hebt gehoord naar mijn geloften. Dat wil zeggen, De Messias heeft kennelijk iets beloofd. En vervolgens, gij hebt gegeven de erfenis dergenen die in uw naam vrezen. Nou, de psalmist, maar de Messias dus, in de eerste plaats, vreest in de naam des Heren. Dat wil zeggen, heeft zich aan de Heer en zijn woord onderworpen. En heeft ontvangen wat daarvoor het loon is, als je dat tenminste als loon mag noemen. En anders zeg ik gewoon erfenis, want dat staat er. Het resultaat daarvan. En dat weet u langzamerhand als je de Heere vreest op de Bijbelse manier. Dat wil zeggen, hem serieus neemt en vertrouwt op zijn woord en belofte. Dan ontvang je ook inderdaad wat hij beloofd heeft. En dat heet de erfenis. Heel het nieuwe verbond heet trouwens erfenis. Staat er, hè? Is dat ingelaten? Omdat de erfenis uit de belofte zij. De erfenis is niet uit de wet. Staat er toch niet? In Galaten 3 of zo? Ja, het zou wel op meer plaatsen staan, hoor. Maar deze schiet me nou maar gewoon te binnen. Ja, in Galaten 3, vers 18. Want indien de erfenis uit de wet is, en waar het over gaat, ja, over het nieuwe verbond dat God beloofd had aan Abraham, Isaac, Jacob. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Waarmee men gezegd wil zijn dat de erfenis is uit de beloftenis. En dan weet je meteen wat de erfenis is. De erfenis is namelijk de vervulling van de beloften aan Abraham. En dat is in de praktijk het nieuwe verbond. Je moet wat van bedelingen weten en zo, maar zo zit het in elkaar. Iemand die gelooft of zich onderwerpt aan de Heer en zijn woord, wordt geplaatst onder en krijgt deel aan dat nieuwe verbond. En bij nader inzien, de eerste die daar daadwerkelijk deel aan kreeg, was uiteraard de Heer Jezus Christus, de eerstgeborene alle creaturen, de eerstgeborene uit de doden en hoe het allemaal heten mag. En hoe je dat nieuwe verbond ook formuleert, wat het ook is, en of van de andere kant gezegd, wat ook de beloften van God waren, de Heer Jezus is de eerste die deel kreeg aan de vervulling van die beloften. God zei, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees, en de Heer Jezus is de eerste op wie die geest werd uitgestort, zegt Petrus in Handelingen 2, dus het mag helemaal niet moeilijk zijn. Enzovoorts, nieuw verbond. Ja, daar is hij de eersteling van. En dus de koning, middelaar en borg. Dat is de Hebreeënbrief. En de Galatenbrief natuurlijk. En zo verder. Een koninkrijk. Ja, dat begint bij een koning. En hij is de koning. In dit allemaal in zijn opstanding. Vandaar dat later ook gezegd kan worden dat in hem alle beloften Gods, zoveel als er zijn, ja en amen zijn. Dat begint bij hem. En dit is dus een treffelijke formulering. Gij hebt gegeven, impliciet gij hebt mij gegeven, gij hebt gegeven de erfenis dergenen die uw naam vrezen. Ik lees hem als gij hebt mij gegeven de erfenis die iedereen krijgt die uw naam vreest. Maar ik heb hem vast. Hetgeen niet uitsluit dat je... Maar ik kan dat zelf niet goed nagaan. Ik ben zelfs bang dat niemand dat kan, hoor, overigens. Ik kan dat zelf niet zo goed nagaan. Maar het zou ook nog kunnen betekenen... Gij hebt mij gegeven de erfenis... Namelijk... Degenen... Die uw naam vrezen. En of deze woorden dat betekenen of niet... Maakt weinig uit, want het is wel zo... Want dat staat gewoon in het Nieuwe Testament. En in ieder geval zijn de woorden dan van toepassing op de gemeente. Want de gemeente wordt beschouwd als de erfenis, dan wel het loon van de arbeid van de Heer Jezus Christus. Zijn persoonlijke erfenis, dan wel zijn persoonlijk deel van zijn arbeid enzovoorts. En dat is altijd de eerste vrucht van die arbeid, logischerwijze. En daarom staat er in hem, in welken wij ook een erfdeel geworden zijn. In Efeze 1. En zo verder. Of je dat zo mag en kunt lezen, weet ik niet zeker. Maar voor zover ik weet, kan het zo. Maar je kan hem ook algemeen lezen natuurlijk. Dus ook zo. Want Christus is nou eenmaal de eerste van allen die aan het nieuwe leven heeft deelgekregen. En sinds hij er deel in heeft gekregen, worden die beloften gods dus inderdaad vervuld aan een ieder die gelooft. En dat is de strekking natuurlijk toch van deze uitspraak. Wij waren bij vers 6. Gij hebt gehoord naar mijn geloften. Gij hebt gegeven de erfenis dergenen die uw naam vrezen. Het veronderstelt dat David, de psalmist, dan wel de Messias, dan toch iets beloofd heeft. En daarmee ook een erfenis heeft ontvangen. Dat is een thema dat in de psalmen vaker voorkomt. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Of wat ik beloofd heb, moet ik alsdan betalen. En dat soort dingen meer. Want het inlossen van een belofte heet nou eenmaal betalen. Staat trouwens in het laatste vers ook, hè. Opdat ik mijn geloften betalen dag bij dag. De vraag is, wat heeft de Heer dan beloofd? En dan, ja, dan verzand je ogenblikkelijk in, moet ik weer netjes zeggen, eigenlijk de verbondstheologie, waarin men heeft uitgevonden, dat klinkt ook niet erg vriendelijk, maar hoe zeg je zoiets? Daar heeft men ontwikkeld, ook niet netjes, daar heeft men bedacht, dat al die verbonden uit de loop van de geschiedenis in wezen allemaal hetzelfde zijn. En onder het motto van de voortschrijdende godsopenbaring, die men ook heeft uitgevonden overigens, heeft men uitgevonden dat elk nieuw verbond weer een uitbreiding is van een verbond wat er al was. En zo wordt het steeds groter en men vat het samen als het verbond. En wij vragen dan, welk verbond? En dan weten zij niet waar je het over hebt, want ze kennen er eigenlijk maar één. Omdat ze allemaal in elkaar geschoven hebben, inclusief het zogenaamde nieuwe en het oude verbond en wet en genade. Vandaar dat ook als je dan onder genade leeft, kom je nooit toch niet van die wet af. Hè? Want men heeft dat tot één systeem gemaakt. Maar dat hele systeem, dat is een beetje gammel. En daar, waarom dat is, ga ik nou niet uitleggen. Dat is veel te veel gewoon theologie buiten de Bijbel om. Maar het komt erop neer dat men heeft uitgevonden dat al die verbonden uitwerkingen zijn van een verbond dat oorspronkelijk gemaakt is tussen wat men echt noemt de vader en de zoon. Een overeenkomst. De zoon heeft beloofd wat te zullen doen voor de vader en de vader heeft beloofd dat weer te zullen belonen enzovoort. En daar brengt men dat allemaal in onder. En als men dan leest, gij hebt gehoord naar mijn geloften, zeg maar, dat zijn de geloften die de zoon dan aan de vader gedaan heeft voor de tijden der eeuwen en voor de schepping van de wereld al en wat het maar is allemaal. Je kunt die dingen met geen mogelijkheid plaatsen binnen het kader van de Bijbel. Dus ik kan er ook niet erg respectvol over spreken, laat ik het zo zeggen dan. Er zit natuurlijk een kern van waarheid in, namelijk dat hele heilsplan gereed is van voor de grondlegging der wereld. En dat daar toch zoiets geweest moet zijn als een plan waarbij ooit de Heer Jezus zou geboren worden als de Zoon des Mensen, van Gods wegen verwekt en die dan verzoening zou doen en het zonde der wereld zou wegnemen enzovoorts. Maar het probleem, zeg ik altijd, van heel de verbondstheologie is eigenlijk dat die hele wereldbeschouwing en daarmee ook hun verklaring van heel de Bijbel in zichzelf soteriologisch is. Dat wil zeggen, God doet maar één ding. Namelijk, hij verlost mensen. na de inleiding van broeder Vos denk ik, niet fanatiek dus. Want het is maar een enkeling, hè. Dan heeft hij niet zo heel veel te doen. Maar ja, je mag er geen grappen over maken. En dat is ook eigenlijk niet mijn bedoeling. Maar het blijft dus een heel, toch een armetierige zaak. Men heeft ervan gemaakt namelijk dat het werk Gods slechts tot doel heeft, maar één doel heeft dus, namelijk de redding van de mens. Maar je voelt op je klompen aan dat die redenering dus een menselijke redenering is waarbij de mens centraal staat. En waarbij God gemaakt is tot een dienaar van de mens. Om onze ellende op te lossen. Als mensen niet willen geloven of iets hebben tegen God, is het dit, hè? Hij doet te weinig voor ons. We hebben het nodig, zo hier en daar. En dan, maar dan laat hij niks van zich horen, dan merk je er niks van. En dan, wat heb je nou aan zo'n God? Maar ze hebben het in werkelijkheid dan over Sinterklaas, hè? Of over de butler, of waar ze het maar over hebben. Het werk Gods is niet gecentreerd op de mens en de verlossing van de mens, van de zondaar en zelfs van de hele schepping. Is niet het hoofddoel van Gods werk. In ieder geval niet het enige. Want als het erom gaat, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Zodat het werk Gods is niet maar soteriologisch, maar het is eigenlijk theologisch, of als je dat liever hebt, theocentrisch. Het is op God gericht. En dan kom ik vanzelf bij het volgende punt. Want daar gaat het me om. Gij, o God, hebt gehoord naar mijn geloften. Welke geloften? Men komt dan terecht bij wat hij beloofd zou hebben. Nog niet als de zoon, overigens, want dat kan niet eens. Hè? Wat hij beloofd zou hebben aan wat dan de vader heet, aan God voor de tijden der eeuwen enzovoorts. Maar dan hebben we toch het een en ander gemist. Want kijk, de uitdrukking, zie ik kom, o God, om uw wil te doen, die toch algemeen bekend is, die slaat niet op een belofte die gedaan wordt of werd voor de grondlegging der wereld of iets dergelijks. De uitdrukking waar hij in de Bijbel staat, slaat op wat de Heer beloofd heeft ter gelegenheid van, dan wel in verband met, zijn opstanding. Daarna. Er staat feitelijk in verband niet met een oude schepping, die al of niet verlost moet worden, maar staat in verband met een nieuwe schepping, waarin hij Gods wil zou doen. Maar, en dan klinkt het weer onvriendelijk, maar ja, ik wilde zeggen, maar daar heeft men geen idee van. Je zult het wel eens vaker uit mijn mond gehoord hebben. Als je mensen vraagt wat de Heer betekent, voor ze betekent, dan kijken ze naar het verleden en zeggen, nou, als het mee zit, hè? Als het mee zit. Dan zeggen ze, nou, dat hij voor mijn zonde gestorven is, enzovoorts. Maar dat was niet de vraag. De vraag was, wat hij betekent nu, vandaag. Dat wil zeggen, wat hij dan vandaag doet dus, en wat dus zijn tegenwoordige werk is, eventueel ten gunste van ons. En in welk opzicht dan? En ja, dat is een volstrekt Bijbels thema. Het algemene nieuwtestamentische thema eigenlijk. Maar gewoonlijk weet men daar niks van. Maar het gaat over het tegenwoordige werk van Christus in zijn positie aan de rechterhand Gods. En dus als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wat dat koningschap betreft, nou ja, dat moet in de toekomst alsnog geïmplementeerd worden. Ik heb een mooi woord geleerd, ja. Geïmplementeerd moet het worden. Moet in de toekomst nog, laten we zeggen, gestalte krijgen. Nee, hij is koning, maar de uitwerking daarvan wacht op de toekomst. Dat is de openbaring van zijn koninkrijk. Maar hij wordt ons in hoofdzaak voorgesteld als de hoge priester van het nieuwe verbond na de ordening van Melchizedek. En als dus gezeten op een troon der genade, Hebreeën, zodat genade over ons heerst en niet de wet, dat is Romeinen 6, enzovoorts. En in dat verband staan die woorden. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. En het wordt aangehaald in Hebreeën hoofdstuk 10. Maar het gaat daar over dat de Heer zich beschikbaar stelt, de Zoon des mensen. Dat hij zich beschikbaar stelt voor de dienst aan God. Die hem dan bij die gelegenheid dus ook inderdaad in dienst neemt alsnog. In een nieuwe schepping. En hem aanstelt niet als losse, dat was in een oude schepping. Maar nu als koning en priester. En dus in een verhoogde positie en niet in een vernederde positie. En als u mij vraagt, daar gaat het hier over. Over die gelofte. Waarvan in, ik citeer uit mijn hoofd even Hebreeën 10, maar niet uit mijn hoofd citeer ik nu Hebreeën hoofdstuk, even denken, Hebreeën 3 zal dat zijn, denk ik. Ja. Hebreeën 3, dat begint met, hierom heilige broeders, aanmerkt de apostel en hoge priester die wij belijden, onze belijdenis, hoge priester die wij belijden, namelijk Christus Jezus, die getrouw is aan degene die hem heeft aangesteld. Wat bedoelt dat? Die getrouw is aan degene die hem, niet die getrouw was, aan degene die hem ooit gesteld heeft. In zijn omwandeling op aarde bedoel ik, toen hij ook voor een bepaald doel in die uren gekomen was en dat soort dingen meer. We hebben het nu over de hoge priester, apostel en hoge priester die wij beleiden. Maar hoge priester is hij pas in zijn opstanding. En in die positie is hij getrouw aan degene die hem heeft aangesteld. Heb je dat nog? En van Mozes staat dat hij, vers 5... getrouw geweest is in geheel zijn huis als dienaar. Onder de wet is dat, als middelaar van het oude verbond, Mozes. Vers 6, maar Christus is getrouw, die woorden staan er niet, maar die worden geleend uit vers 5. Maar Christus is getrouw als de zoon over zijn eigen huis. Niet als dienaar in de vernederde positie, maar als de erfgenaam ervan. En dus als de eigenaar. Als de zoon over zijn eigen huis. Er staat dus een paar keer dat Christus trouw is in een bediening, in een dienstwerk, in een bediening. Dienstwerk is misschien niet het goede woord, maar hij is getrouw aan een functie. In een functie die hij van Gods wegen heeft ontvangen. En die functie is begonnen. Kortom, hij is erin aangesteld ter gelegenheid van zijn opstanding. Dat staat in de volgende hoofdstukken. Dat hij tot hoge priester gesteld is in zijn opstanding. En daarna in hoofdstuk 10 stonden die woorden die ik er straks citeerde. Namelijk in vers 7. Toen sprak ik, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En dan nog een keer in vers 9. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Waarbij gezegd wordt, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Zodat je ziet dat het hier gaat om een tweede. Niet om een dienst onder het oude verbond. Want Christus was een dienaar der wet. De Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde staat er. Maar dat is nou weggenomen, dat is geëindigd in de dood van de Heer Jezus. Maar in zijn opstanding krijgt hij opnieuw een functie. Maar dat is die van hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En in die functie heiligt hij ons, minstens, dat is vers 10. In welke wil wij geheiligd zijn, enzovoorts. En in die functie reinigt hij ons, want een synoniem is voor heiliging. Hij doet namelijk een werk in dienst van God tot opbouw van de gemeente. Dat woord dienst is eigenlijk niet helemaal goed. Maar niettemin, het is een positie waarin hij ondergeschikt is nog steeds aan God. Maar een hogere positie bestaat nou eenmaal niet. En daarom heet het toch niettemin uitermate verhoogd. Zie? En voorlopig, hij is hoofd van de gemeente en hij doet een werk aan de gemeente en is getrouw aan degene die hem daarin heeft aangesteld. Hetgeen algemeen in twijfel wordt getrokken, want men is altijd geneigd om de heer aan te sporen om toch vooral te doen wat wij vinden dat hij doen moet. Zeg ik dat nou duidelijk genoeg? Of dacht het wel, hè? Als het niet goed gaat, ligt niet aan hem. Hij doet zijn werk. De vraag is of wij ons daar weer aan onderwerpen en ons laten leiden, ons laten reinigen, ons laten opbouwen in het geloof, laten dopen. Dat was wat eenvoudigs te zeggen dat iedereen kan begrijpen. Het gaat er maar om dat we ons onderwerpen aan zijn werk. Want hij doet het, hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Vandaar dat je ook leest in 1 Johannes, die vind ik altijd heel mooi. In 1 Johannes 1 vers 9, indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw, hij is getrouw. En er bovendien rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En mijn vader zei dan gewoon, er staat niet, hij is genadig en barmhartig. Dat is zij wel, maar dat staat daar niet. Is ook niet aan de orde. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Dat is zijn werk onder het nieuwe verbond. En het beperkt zich vooralsnog tot de gemeente. In de toekomst komt daar natuurlijk de openbaring van zijn koninkrijk ook nog eens een keer bij. Maar over die dingen gaat het, hè. De Messias is degene die beschikbaar was voor het werk Gods onder het nieuwe verbond. En voor zover hij onder het oude verbond leefde, was hij ook inderdaad nog niet de Messias. Toen was hij de zoon des mensen die kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. En niet om te heersen, maar om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat is een heel andere bediening geweest. En die werd voltooid toen de Heer zelf riep, het is volbracht. Maar dat betekent niet dat hij niks meer doet. Hij is gepromoveerd en God heeft hem daarom uitermate verhoogd. En op zijn woorden, plastisch voorgesteld, maar voor iedereen duidelijk, op zijn woorden, hier ben ik om uw wil te doen, zei God tegen hem, zit aan mijn rechterhand en eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting en dat soort dingen meer. En vooral natuurlijk, gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En nog zo wat van die uitspraken. En als u mij vraagt, daar gaat Psalm 61 vers 6 over. Want gij, o God, hebt gehoord naar mijn gelofte. Gij hebt mij gegeven de erfenis, precies, dergenen die uw naam vrezen. Hij is de middelaar geworden van het nieuwe verbond. En daar is hij de borg dan wel hoge priester van. En daar hangt dan ook inderdaad logischerwijze aan vast. Gij zult dagen tot des konings dagen toedoen. Zijn jaren zullen zijn als van geslacht tot geslacht. Want in zijn opstanding kreeg hij die erfenis dergenen die in uw naam vrezen. Maar in zijn opstanding ontving hij eeuwig leven. Hij was de eerste die eeuwig leven ontving. Daarom heet hij ook de vorst. De voorste, de eerste. De vorst des levens. En ik had u gezegd, nou ja, je kunt hier eigenlijk niet onderuit, want iemand wiens jaren zijn van geslacht tot geslacht, die bovendien, vers 8, eeuwiglijk voor Gods aangezicht zit. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Ja, dat is moeilijk over een sterfelijk mens te zeggen. Dan moet ik daarop afdingen en zeggen, dan laat ik het langzamer doen. Hoe komt David er dan bij deze dingen te zeggen? Het antwoord is natuurlijk toch simpel. Het is naar aanleiding van 2 Samuel 7. Wij waren in 2 Samuel 8, in voorgaande psalm. Bij die oorlogen enzovoorts. Maar het volgde op 2 Samuel 7, waarin immers tot David gezegd wordt dat zijn huis gebouwd zal worden. En dat zijn koningshuis, waarvan hij de eerste was, en de naamgever, Davidisch koningshuis, dat dat koningshuis bestendig zou zijn. Want de Heer zou, ik denk dat ik u dat gezegd heb, de Heer zou voor David een huis bouwen. U weet wel, 2 Samuel 7, David wilde voor de Heer een huis bouwen. En de Heer zei, nou, daar heb ik nog nooit om gevraagd, maar het is wel een goed idee. Maar weet je wat, ik zal voor u een huis maken. Andersom. En dus uit David zou een dynastie voortkomen. En een zoon van David, die zou dan weer een huis bouwen voor de Heer. Hetgeen dan wordt toegepast op Salomo. Dat staat enige malen in de Bijbel. Maar het neemt niet weg dat wij, denk ik, allemaal weten dat dat net zo goed wordt toegepast op de Heer Jezus Christus. En dat is hier ongetwijfeld ook het geval. Maar de moeilijkheid van de hele kwestie in de praktijk blijkt te zijn dat het een het ander niet uitsluit. Het is allebei waar. De Heer beloofde namelijk aan David wis en waarachtig wel dat zijn huis bestendig zou zijn, ook hier op aarde. En dat het dus van geslacht tot geslacht iemand uit David op de troon zou zitten. En als je dan het toch niet, dit niet op de Messias wil toepassen, dan kun je altijd nog zeggen, maar daar komen ze niet op. Maar het is wel waar, je kunt altijd nog zeggen, het is wat overdreven taal, maar het slaat gewoon op de continuering van het huis van David. Alleen als men dat niet gelooft, en gewoonlijk gelooft men dat niet, dan kan je het daar niet op van toepassing brengen. Als je niet gelooft dat het huis van David bestendig zou zijn, de eeuwen door, dan blijf je niks anders over dan te zeggen, het gaat over de Messias. Heb je dat nog? En ik beweer, het slaat op allebei. En de bestendigheid van het huis van David door de eeuwen heen is de grondslag voor deze uitspraken over de Messias. De bestendigheid van zijn persoonlijke troon door de eeuwen heen. Als het één keer zover is tenminste. Maar zeker voorafgaande aan de openbaring van Christus op de troon van David is er wel degelijk sprake van een continuering van die troon van dag tot dag. En de woorden, gij zult dagen tot des koningsdagen toedoen, zijn jaren zullen zijn als van geslacht tot geslacht. Ik zou niet weten waarom je dat niet gewoon ook op het huis van David zou kunnen toepassen. Per slot, al die koningen uit het huis van David heten echt David, hoor. Nee, die uit het huis van Oranje heet allemaal Oranje. De Heere Jezus heet in het Oude Testament bij gelegenheid toch ook David. Mijn knecht David zal koning over hen wezen. Dan weet toch ook iedereen dat daar de Messias mee bedoeld is, behalve een enkeling. Want er zijn natuurlijk enkelingen die dan weer geloven dat David dus ook nog terugkomt in de toekomst. Ja, omdat men dat taalgebruik niet begrijpt. Maar ja, ik vertel u deze dingen omdat u dat taalgebruik juist wel zou begrijpen. Je hebt op de aardse lijn de continuering van de troon van David, de eeuwen door. En uiteindelijk zal die troon gegeven worden van Gods wegen, zegt Ezechiël, aan degene die daarop recht heeft. Heet dat? Mijn Ezechiël 20 en anders was het 21. En dat is dus de Heer Jezus Christus als hij in zijn wederkomst een opwachting maakt hier op aarde. Om de troon van David te ontvangen. En dan wordt vervuld wat tot Maria gezegd werd bij de Annunciatie. Annunciatie. Namelijk, God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Maar als Jacobus het erover heeft, of Amos, wel die zeggen dat bij die gelegenheid de troon van David, het huis van David, de hut van David, vervallen is en dat die hersteld, gerepareerd zal worden en niet herbouwd. Zo van, hij is er niet meer en we bouwen een nieuwe. Nee, hij is er nog, want hij heeft de eeuwen doorstaan enzovoorts. En de continuering van die troon in de geschiedenis drukt zich op het hoogste niveau uit in de continuering van die troon onder de Heer Jezus zelf, wiens dagen letterlijk verlengd worden, dat wil zeggen, hij heeft eeuwig leven in zichzelf. En misschien, sommigen vinden dit soort redeneringen moeilijk, maar ik moet u dan toch op wijzen dat als het gaat niet over zaad van David, maar over zaad van Abraham, dan lezen wij glashard in Galaten 3, dat is keihard hoor, dan lees je glashard, het zaad van Abraham, dat is enkelvoud, staat er, dat is er maar één, want er staat en den, als van één, enkelvoud, en dat is Christus. Maar hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben waaruit blijkt, of waarin gewoon staat, dat onder zaad van Abraham wel degelijk een meervoud verstaan moet worden, en dat het gaat om zijn natuurlijke afstammelingen en erfgenamen, zijnde de stammen van Israël. Dat is net zo bijbels. En het een sluit het ander niet uit. Je hebt dat zaad de eeuwen door dus, ook inderdaad officieel geplaatst in de dienst van God als het uitverkoren volk. Maar op een hoger niveau worden dezelfde termen van toepassing gebracht op de Messias. En zo is het met de troon van David ook. Je hebt de continuering van het huis van David en zijn erfgenamen en afstammelingen, maar op het hoogste niveau worden toegepast op de Messias. Want alle beloften God, zoveel als ze zijn, worden, deze ook, worden uiteindelijk bevestigd, dat wil zeggen zijn ja en amen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Is je letterlijk zaad van Abraham? Ja. Is je letterlijk zaad van David? Ja. Dus het valt in de aardse lijn, maar het valt ook de hogere lijn. Die twee komen daar bij elkaar samen en dat is maar waar het om gaat. Die dingen moet je nou een keer leren. Gij zult dagen tot des koningsdagen toedoen. Zijn jaren zullen zijn als van geslacht tot geslacht. Je leest dat trouwens ook gewoon in bijvoorbeeld Jesaja 53 vers 10. U weet wel, Jesaja 53. Bekende uitspraken over het lijden van de knecht des Heren. Die als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scherers zijn mond niet opendeed. Maar in vers 10 staat aan het eind van het vers: hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Ja, wat dacht je? Tot in eeuwigheid aan toe. Hij zal de dagen verlengen, heet dat. Zal aan toegevoegd worden. Christus, de Messias, ontvangt namelijk eeuwig leven van Gods wegen. En dat is precies de prediking van het evangelie door Petrus op de Pinksterdag. Ja. Nou ja, en Paulus natuurlijk. En zo verder. Vers 8 van Psalm 61 zegt vervolgens: hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Die rijmt op Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En dan zit hij op de troon der genade, heet dat. En hier wordt het samengevat in één zin: hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Men kan overigens ook voor Gods aangezicht staan. Moet er voorbeelden van geven? Niet veel tijd meer, dus. Nee, uit het hoofd dan. Elia, die heeft het over de God van Israël, voor wiens aangezicht ik sta. En wat het betekent, mag niet moeilijk zijn, het betekent die ik dien. Ik sta voor zijn aangezicht. En als die God van Israël wat wil, dan roept hij me. Ik sta voor zijn aangezicht, ben beschikbaar. Jij, dit, jij, dat. Staan voor iemands aangezicht heeft in hoge mate deze betekenis. In dienst staan van. En in, meer in de breedte heeft het de betekenis van onderworpen zijn aan. Vandaar dat staan voor het aangezicht van een koning kan betekenen dat je de minister bent, de dienaar. Dat begint niet voor niks met mini, want dan ben je klein, minister. Nee, het is geen grap, dat is serieus. Ondergeschikt, dienaar betekent het. De minister zijn dienaren, niet van het volk, nee, van de koning. Dat is voor het aangezicht van de koning staan. Maar voor het aangezicht van de koning staan kan ook betekenen dat je daar staat als beschuldigde en dat de koning een oordeel over je gaat uitspreken. Maar beide hebben gemeen dat je op dat moment onderworpen bent aan en in de macht bent van die koning. En staan voor het aangezicht van God heeft ook die betekenis. En het komt nogal eens in de Bijbel voor. Maar bij Elia en Elisa is het een vaste uitdrukking. God des hemels, voor wiens aangezicht ik sta. Hier heet het, hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten, maar de betekenis lijkt mij gelijk te zijn. Hij zit namelijk voor het aangezicht Gods, namelijk hij is gesteld in de dienst van God in een vaste positie, vandaar ook zitten. In het Nieuwe Testament in Hebreeën vertaald met rusten. Maar dat betekent gewoon, hij loopt niet, hij zit. Ja. En wel in het bijzonder op de troon der genade. Van Gods wegen daar gesteld en trouw aan degene die hem gesteld heeft. Zoals we al gelezen hebben. Er staat er ook meteen, bereid goede tierenheid en waarheid dat zij hem behoeden. In elk geval goede tierenheid en waarheid zijn nou eenmaal kenmerken van attributen, zou beter geweest zijn, attributen van het nieuwe verband. Goede tierenheid is een synoniem voor genade. En waarheid is het tegenovergestelde van leugen. En waar leugen samenhangt met wet, hangt waarheid samen met genade. Die heb ik van Johannes geleerd. In Johannes 1, een prachtige uitdrukking. Als je langzaam leest, goed over nadenken. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Maak de vergelijking zelf af. Wet door Mozes, genade door Jezus Christus. Waarheid door Jezus Christus. Wat was het daar tegenover bij Mozes? Nou ja, leugen dus, want onder de wet heerst de leugen per definitie. Vraag dat maar aan je advocaat. Maar goede tierenheid en waarheid zijn kenmerken van het nieuwe verbond. Dat zij hem behoeden, bewaren. En inderdaad, dat is wat het nieuwe verbond doet. Bewaren, want het nieuwe verbond is onvergankelijk. Dat wil zeggen, onder de wet gaat alles stuk, maar onder het nieuwe verbond gaat niks meer voorbij. Dat blijft staan. Houdt stand in eeuwigheid, heet dat. Hè? Dat zei hem behoeden, zo zal ik uw naam, zo duidt op het uiteindelijke resultaat, zo zal ik uw naam psalm zingen in eeuwigheid. Dat begrip zingen komen we in dat verband vele malen tegen in de Bijbel, niet alleen in de psalmen, maar ook in het Nieuwe Testament. Gemeenten worden ook geacht te zingen, 24 oudsten die zingen, de heidenen zingen, volgens Romeinen 15, vanwege dat de zaligheid naar de heidenen gegaan is en dat soort dingen meer. En dat duidt, het is ontleend waarschijnlijk dan toch aan de zogeheten zangdienst bij de tempel, maar die bestond nog niet toen David het schreef. Maar David heeft het wel geregeld van tevoren. Die dienst van die levieten, van die kinderen Korach en dat soort zaken meer. Maar de idee achter zingen, dat is eigenlijk alleen maar dit. Dat men gezamenlijk en dus ritmisch, want anders lukt het je niet. Dat men gezamenlijk dezelfde woorden spreekt. Want dat gaat vanzelf dan ook op toon en het ontaart dan in een zangkoor. Ontaart is niet een goede woord. Ja, nou goed, hè, voordat ik de verkeerde conclusies trek. Maar kijk, de eerste liedjes die wij op school zongen was ongeveer 1 keer 2 is 2, 2 keer 2 is 4, 3 keer 2. Dat was allemaal op toon. Dat zong je met elkaar, dat werd er zo ingestampt. En u weet hoe het is. Het is bijna weer kerstfeest en dan zeggen, er komt er altijd wel een wijsneusje vertellen dat de engelen helemaal niet zongen, want er staat nergens in de Bijbel. De engelen met de velden van Efrata. Want zij zeiden, zij spraken, zeggende, ere zij God enzovoort. Maar het hele idee is, als ze dat gezamenlijk doen, heet dat nou eenmaal zingen. Wij kennen de betekenis van die termen niet meer. Dat woord staat er niet, maar dat was het dus wel volgens de klassieke betekenis van de term. Vandaar dat wij als uit één mond gezamenlijk de naam des Heren zouden loven. Dat was inderdaad Romeinen 15. En dat is het resultaat dus, hè? Al die verlosten, al die mensen die leven onder het nieuwe verbond, uit de rijkdom van de genade waarmee God overvloedig is geweest over ons. Wat wij doen gezamenlijk is zingen, tot eer van God. En zelfs soms met de mond dicht, want je kan het ook op een nog hoger niveau plaatsen. Dan is het gewoon de gezamenlijke dienst aan de Heer. Als één lichaam waarbij de verschillende leden samenstemmen als het ware in één symfonie. Samenstemming betekent dat. Dat is wat het is. Zo zal ik uw naam psalm zingen. Daarom kan er ook rustig staan in Efeze 5. Wordt vervuld met de Heilige Geest, sprekende onder elkaar in psalmen, lofzang en geestelijke liederen. Maar als u denkt dat dat letterlijk slaat op zingen uit een boekje, daar slaat het ook op, maar daar begint het dan mee. Hè? Dat is wel het makkelijkste. Maar in werkelijkheid gaat het natuurlijk over veel hogere dingen. Hier ook. Zo zal ik uw naam psalm zingen in eeuwigheid. Opdat ik mijn geloften betale dag bij dag. Dat wil zeggen, de Heer is bezig zijn beloften, zijn geloften te betalen dag bij dag tot in eeuwigheid. Dan zijn het dus niet beloften of geloften in verband met zijn lossingswerk en dus zijn lijden en dood. Het kan alleen maar gaan dus over wat hij beloofd heeft in verband met hier ben ik om uw wil te doen. En u werd aangesteld als hoge priester over het hele huis. Heet dat. En hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Het gaat over het eeuwige hoge priesterschap van Christus naar de orde van Melchizedek. En die was koning, Melchizedek, koning. Het is de koning hier die deze dingen zegt. David heeft het geweten, zei Petrus. En hij heeft gesproken over die zoon die de Heer hem beloofd had. En dat is inderdaad uit 2 Samuel 7. Dus lees het nog maar eens na. Wij zullen het hierbij laten. En we zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. En voor de rijkdom van deze oude psalmen. Die nog steeds actueel zijn. En nog actueler zullen worden. Wanneer eenmaal zal verschijnen deze koning der koningen, deze heer der heren. Degene die we nu reeds kennen en zien met eer en heerlijkheid gekroond als onze koning en hoge priester van het nieuwe verband. We danken u dat we leven onder de heerschappij van uw genade. Dat we leven uit uw goede tierenheid en uit die waarheid die u daadwerkelijk hebt nedergezonden en waarin u beloofd hebt ons te zullen leiden. En daarom danken we u dat we vanavond hier ook mochten zijn. Om dit woord der waarheid te openen. En om onze gedachten te laten leiden door deze oude woorden. Opdat onze blik zal gericht worden daadwerkelijk op onze heiland. Die eenmaal kwam in vernedering en leed en stierf voor onze zonden. Maar die nu oorzaak is voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. We danken u dat u ons in hem leven geschonken hebt. Ons aan hem hebt toegevoegd en ons gemaakt hebt tot leden van het lichaam van Christus, opdat we dienstbaar zouden zijn nu onder dit nieuwe verbond en ongehinderd door de zonde dienaren zouden zijn van dit nieuwe verbond en daarmee van uzelf. Daarom dragen we onszelf ook aan u op. Op grond van de beloften die u gedaan hebt in uw woord. Die beloften die wij mogen lezen in uw woord en ons eigen mogen maken. Omdat het uw woorden zijn. Wees u daarom ons nabij. Met uw krachten, met uw genade. Om Christus wil. Amen.